Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Filippenzen 3, vers 1 tot en met 21. We noemen Filippenzen 3, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 1, vers 1. Psalm 19, vers 5 en 6. Psalm 86, vers 6. En psalm 119, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing Filippenzen 3, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 19, vers 5 en 6. Psalm 86, vers 6. En psalm 119, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wil de gemeente dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 1. En daarvan vers 1, welzalig hij die in der boze raad. En vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Psalm 1, vers 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing vindt u in Filippenzen 3, vers 1 tot en met 21. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 21. Maar vooraf doe een gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want zij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër, uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede in mijn navolgers, broeders, en merkt op de dingen die alzo wandelen, gelijk als gij tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welker heerlijkheid is in hun schande? De welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in den hemel, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Psalm 19, en daarvan het vijfde vers des Heeren, vrees is er een. Zij opent een fontein, en ook vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 5 en vers 6. gemeente aanvankelijk zou aan de orde van behandeling zijn, naar de orde van de catechismus, de volgorde daarin ook zondag 20 van de Heidelberger. Maar omdat die stof misschien wat meer passend is om in een, mag ik het zo zeggen, in een andere dienst behandeld te worden dan een uur van nabetrachting, hopen we daar, de Heer geef het ons, volgende week zondagmiddag bij stil te staan. En daarom had ik aanvankelijk gedacht om vanmiddag vrije stof te bepreken. Maar ik werd bepaald, en daar wil ik dan toch vanmiddag met u en jou over nadenken, met de hulp des Heren, bij zondag 44, vraag en antwoord 114. Zondag 44, vraag en antwoord 114. En daar lezen wij, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid, toch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. En dan schrijven we boven de preek de vruchten der bekering, de vruchten van de bekering. En daar kunnen we over lezen in vraag en antwoord 114. Maar kunnen degene die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Het gaat dus hier over de vruchten der bekering. En we letten in de eerste plaats naar de volkomenheid gevraagd. Het is de vraag immers, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Naar de volkomenheid gevraagd. Maar dan lezen we in het antwoord, nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als ze in het leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid in de tweede plaats dan dus een klein beginsel gevonden. En ten derde toch alzo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. In de derde plaats een ernstig voornemen in de praktijk gebracht, de vruchten der bekering naar volkomenheid gevraagd. Maar een klein beginsel gevonden en een ernstig voornemen in de praktijk gebracht. Gemeente, is dan de vruchten der bekering naar volkomenheid gevraagd? Het valt op, en misschien kan ik daar ook wel iets van zeggen. Het was begin van de week dat ik vanuit de gemeente van Groenekan, de kleine vakante gemeente van Groenekan, waar ik zo aanstonds vanavond hoop voor te gaan na afloop van deze dienst. En dat mag dan ook weer zijn voor het eerst na 14 jaar in de oude dorpskerk. Al die jaren heeft de gemeente samengekomen in een school. Maar verleden jaar kon de gemeente daar, de kleine gemeente, gelegenheid krijgen om het oude kerkgebouw terug te kopen van de nog kleinere PKN-gemeente. Zo voor het eerst dan sinds waarschijnlijk zo maart 2004, dat ik daar voor het laatst gepreekt heb in die kerk, hoop ik er dan vanavond weer voor te gaan, kreeg ik de vraag of ik eventueel vanavond uit zondag 44 kon preken. En mijn antwoord was al dat ik daar geen gelegenheid toe zag, omdat ik dan drie stoffen op één zondag zou moeten voorbereiden. En als ik dan wel eens op een derde keer mag voorgaan op een avond, dan is het vaak dat ik of de stof van de morgen of de middagdienst die ik hier heb gehouden, ook daarop te bepreken. Maar toen ik de zondag las, werd ik zo getroffen, met name door vraag en antwoord 114, dat daarbij bepaald werd. Daar gaat het over de vruchten van de bekering. En is er dan passender stof om bij stil te staan in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal? En dan gaat het hier ook om die vraag, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn? En dat mag toch, dat moet toch ook gezegd worden van een avondmaalsganger. Nee, u zult het er zelf niet voor kunnen houden. En het woord ben ik bekeerd zult u niet op uzelf kunnen willen betrekken als u ziet zoveel onvolkomenheid bij uzelf. We zullen daar straks ook meer over horen. Wie meent bekeerd te zijn, is het niet. Toch wordt hier gesproken. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Toch is daar in het leven van al Gods kinderen, ook in het leven van het avondmaalsganger, iets van die bekering door God tot God. En gemeente, dan komt de vraag naar die volkomenheid. Dan is één van die vruchten van die bekering die de Heer werkt, de vraag naar volkomenheid, om volkomen de Heer te dienen, zijn geboden te houden, in zijn wegen te mogen handelen. Maar valt het u op dat daar in zondag 44 pas over gesproken wordt? In het stuk van de heiligmaking, in het derde stuk van de catechismus, in het stuk van de dankbaarheid. Is dat niet een les? Wat kunnen we hieruit leren? Wel, dat de vraag om de Heer volkomen te kunnen dienen niet gesteld kan worden aan het begin. Niet gesteld wordt in het stuk van de ellende. Maar pas gesteld wordt na het stuk van de ellende. Na het stuk van de verlossing. Dat er niet gesproken kan worden over het volkomen houden van de Heere dan. Alleen voor degene tot degene die het ware geloof in Christus mogen kennen. Alleen voor degene tot degene tot wie de Heer Jezus het heeft gesproken. Ik ben uw heil alleen. En die zijn eigendom zijn geworden. We kunnen niet beginnen met het houden van de geboden van God. Ja, dat moet wel, ik zal het zo zeggen. Maar dan is toch die vraag ongepast. Wie zal God kunnen dienen dan alleen die in Christus is? Dan alleen die niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van de Heer is geworden. Anders krijgen we een vorm van werkheiligheid. Dat een mens meent als Paulus voor zijn bekering, dat hij zelf door de werken der wet God zou kunnen behagen en de zaligheid zou kunnen verdienen. Nee, daar is nodig allereerst die kennis der ellende. Daar is nodig in de tweede plaats die kennis der verlossing. En dan in de derde plaats, in het stuk van de heiligmaking, in het stuk van de dankbaarheid, is deze vraag op zijn plaats. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Daar is dus bekering nodig voordat we over deze vraag werkelijk kunnen spreken. Waarachtige bekering. Geen schijnbekering, geen halve bekering, maar een waarachtige bekering tot God. Dat blijkt ook wel uit Filippenzen 3 wat we lazen. Daar schrijft de apostel Paulus die woorden. Niet dat ik het alreede gegrepen heb. Niet alreede volmaakt ben. Dat schrijft de grote heidenapostel. Na zijn bekering. Gemeente, betekent dat dan ondertussen dat het vanavond alleen een preek, vanmiddag alleen een preek kan zijn voor hen die het leven der bekering kennen? Alleen een preek kan zijn voor hen, mag ik het zo zeggen, die vanmorgen aan het avondmaal mochten gaan? Alleen een preek kan zijn voor hen die het leven met de Heer mogen kennen? Nee, dat is niet het geval. Want die volkomenheid vraagt de Heer wel van ons allemaal, van jong tot oud, van de kleinste tot de grote. De Heer vraagt van ons allemaal, van u, van jou, dat we zijn wet zullen houden. De Heer zegt van zijn geboden, doe die. En ge zult leven. De Heer zegt van jong tot oud, aangaande zijn wet, dat we de Heer moeten liefhebben. met heel ons hart en met heel ons verstand en met al onze krachten. God boven alles, onze naast van onszelf, dat woord geldt vanavond voor een ieder van ons en niet alleen voor elke kerkganger, ook voor ieder mens tot aan het einde der aarde toe. Dat de Heere gediend moet worden. Dat we de Heere moeten erkennen. Dat we het maaksel van zijn handen zijn. En dat de Heer in ons leven verheerlijkt en geprezen en gediend zal moeten worden. Elke gedachte moet tot zijn eer zijn. In alles moet het oog op God hebben. En de Heer zegt, er wordt bij vervloekt. Is een eigenlijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Op dat te doen. De Heere vervloekt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Dat een van zijn geboden overtreedt. Vervloekt. En dan zou ons hele leven de geboden van de Heere houden. En je zou in het laatste uur van je leven één verkeerde gedachte hebben. Dan moet de Heer het nog zeggen, vervloekt. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En de Heer zegt ook in zijn woord dat we de gehele wet moeten houden. Want als we in één van zijn geboden zullen struikelen, zijn we schuldig aan al zijn geboden volkomenheid gevraagd. Ook volkomenheid geëist van u, van jou, van mij, van ons allen. Bekeerd en onbekeerd. Gemeente, zoeken wij deze volkomenheid. Zoekt u dat werkelijk. Om de Heer niet te bedroeven in zijn wegen te mogen wandelen. Nee, dat u niet zoekt bij een ander, maar dat u het zoekt bij uzelf. O, u zult het eens zoeken. Als een mens sterft, dan zult u die volkomenheid zoeken. Als de Heer weer komt, dan zal het zijn heuvels vat op ons en bergen bedekt ons. Als we eens voor de Heer verschijnen moeten, o, dan zullen we net als Adam, toen de Heer hem riep, ons willen bedekken voor hem. En daarom zo nodig dat we in het heden der genade die volkomenheid leren zoeken. Verstaan zullen dat de Heer ernaar vraagt. Daar begeerig naar zullen worden en daar een mens dat van zichzelf niet is. Ook dan van genade zo menigmaal niet is. Dat onze gebed zal mogen zijn en moeten zijn, Heere. Wilt u mij doen verstaan en steeds opnieuw doen verstaan dat u die volkomenheid eist, dat u naar die volkomenheid vraagt, dat uw wet gehouden moet worden en dat u dat ook blijft vragen naar ontvangen genade. En waarom zoekt de Heer die volkomenheid? Wel, de Heer heeft er recht op. Zo heeft hij de mens geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heer zoekt wat hij zelf de mens gegeven heeft. En de Heer kan het ook niet anders zoeken. Daar hij in zichzelf heilig en rechtvaardig is. Stel u eens voor dat de Heer van zijn geboden iets af zou doen. Dat de Heer zou zeggen, kom zo nou niet. Ik bedoel het eerbiedig. Stel eens voor wat daar het gevolg van zou zijn. Dat de Heer zegt, dat een mens wel zou mogen stelen, zou wat zijn. En dat we wel straffeloos elkaar iets zouden kunnen aandoen. Of over elkaar kunnen spreken, of noemt u maar op. Wat zou het leven op aarde worden? Hoe zou de naam van de Heer er ontheiligd in zijn? Het is een wonder, ook na de zondeval, dat de Heer blijft staan bij de eisen van zijn wet. Dat de Heer naar die volkomenheid zal vragen. De gedachte die wel eens opkomt. Dat zo nauw niet komt. En je hoort dat wel eens. We kunnen door de wet niet zalig worden. Maar door het evangelie. Dan hoeven we ook niet ons best te doen. Om de geboden zo te houden. U moet niet al te wettisch zijn. Dat is geen gedachte die uit het woord opkomt. Dat is het van de boze. Dat is van de Satan. Die niets liever wil. Dat de mens de geboden van God zal overtreden. Die niets liever wil dan de naam van de Heer ontheiligen. en uw ziel in het verderf storten. O, een mens wil inderdaad van natuur die gebod niet onderhouden. En zelf na het van genade moet een kind van God het eerlijk herkennen, het ook zo vaak nog niet te willen. En toch mag er een volk zijn dat het mag gaan zingen, moet zingen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden, die geboden moeten gehouden worden. En omdat dat nou in ons leven daar over gesproken kan worden, is daar die bekering nodig. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, voor hen geldt die vraag, oh, als we onbekeerd zijn, kan het niet. En als we bekeerd zijn tot de Heer, kunnen we dan wel. Maar verstaat u dat er bekering nodig is voor de onbekeerde? En dat er bekering nodig is voor de bekeerde? Gereformeerd zeggen we wel, om steeds opnieuw gereformeerd te worden. De Heer bekeert om de zijne steeds opnieuw en verder te bekeren. Dat is de grote boodschap in het woord van de profeten. Keer weder, gij afkerige kinderen. Dat is de prediking geweest van Johannes de Doper, bekeert u. Dat is de prediking geweest van de Heer Jezus zelf, bekeert u. Want koninkrijk ter hemel is nabij gekomen. Dat is de prediking geweest van de apostelen. Als Paulus in Handelingen 20 afscheid neemt van de ouderling van Efeze, heeft hij gezegd dat hij in die jaren niets anders heeft willen prediken dan de bekering tot God en het geloven in Jezus Christus. Ik wijs ook op de Dordtse leerregels, het belijden van de kerk dat de Heer de verkondigers van die zeer goede boodschap uitzendt met bevel van bekeringen van geloof, niet alleen geloof. In onze dagen wordt wel eens gezegd, je moet geloven. Dat is waar, gemeente, het woord wordt ons gepreekt met eis van geloof. Maar het woord bekering hoort daarbij. En de waarheid van het geloof zal moeten blijken uit de vruchten van de bekering. En let u er ook op dat in het woord bijna altijd wordt gesproken over bekering en geloof in die volgorde. Bijna altijd als je mensen erover hoort spreken, zeggen ze geloof en bekering. Maar de Bijbel spreekt in 90% van de gevallen, en de Dordtse leraar spreekt in 90% van de gevallen over bekering en geloof. Waarom zou dat zijn? Omdat het gaat niet alleen om geloof en bekering die daaruit voortkomt, nee. Door eerst te spreken over bekering en geloof, wordt daarmee ook zo duidelijk aangeduid dat er hier iets moet veranderen. Dat er in het hart iets moet veranderen. Dat er van binnenuit iets moet veranderen. Door God, buiten ons, in ons. Door de krachtige werking van de Heilige Geest. En gemeente, wat wordt dat nogal eens gemist in onze dagen. Geloof zonder dat een mens veranderd is. En vernieuwd is. Of geloof en aan de andere kant de wereldgelijkvormigheid die daar niet bij passend is. En daarom die vraag zo belangrijk: zijn wij bekeerd? Bent u, ben jij, ben ik bekeerd? Gemeente, bent u bekeerd? En als ik nou die vraag stel, zal niemand vanmiddag de vinger opsteken. Maar zeg eens eerlijk, doet u het niet? In stilte misschien toch wel. Dominee, ik ben bekeerd. Kan iemand dat ooit zeggen? Gemeente, dat kunnen we alleen maar zeggen als we onszelf niet kennen. En ik laat u dat zien vanuit de Bijbel. Ik denk aan de profeet Jeremia bovendien. Het is ook de lijn van de catechismus. Dat de allerheiligste, zolang ze in dit leven hebben maar een klein beginsel, deze gehoorzaamheid hebben. Als er in het leven van Gods kinderen, nee, van Gods allerliefste kinderen, van de allerheiligste, maar een klein begin is van die nieuwe gehoorzaamheid, wie zal dan kunnen zeggen, ik ben bekeerd? Gemeente Jeremia heeft het niet van zichzelf gezegd, dat hij bekeerd was. En toch lees ik van hem. Toen de Heer hem riep, we kunnen dat ook lezen. Eer ik u, heeft de Heer tegen hem gezegd, in uw moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb ik u geheiligd. Maar die man tegen wie de Heer dat gesproken heeft, die roept het uit in Klaagliederen 5. Heere, bekeer ons tot u. Zo zullen we bekeerd zijn. Ik denk aan Petrus. Als ze hem gevraagd hadden dat hij bekeerd was toen hij met de Heer Jezus het avondmaal was, had hij het van harte geloofd. Heer, ik zal met u de dood ingaan. Maar toen moest hij het horen van de Heer Jezus zelf. Later, zo gij bekeerd zult zijn. Was Petrus dan onbekeerd? Wie zal het kunnen zeggen? Als de Heer Jezus tegen hem heeft gesproken, al veel eerder, zalig zijt gij Simon Barjona. Toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon des levende God. Zalig zijt gij Simon Barjona, zalig gesproken door de Heer. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Maar die zalig gesproken Petrus moest nog wat nader bekeerd worden. Hij moest zichzelf nog leren kennen als een verloochenaar. Voor de Heer Jezus hebt u zichzelf zo al leren kennen. Avondmaalsganger en niet avondmaalsganger. En apostel Paulus, hij meende voor zijn bekering dat hij bekeerd was. Naar de rechtvaardigheid die in de wet was, was hij onberispelijk. Totdat hij zichzelf leerde kennen als een vervolger van de Heer Jezus. Toen werd hij bekeerd. Toen mochten zijn zonden afgewassen worden. Toen reisde hij van stad en land af om het evangelie van vrije genade te prediken. En hij ze die zegt in Filippenzen 3, dat hij het roept en dat hij het bidt en dat hij het verlangen uitspreekt dat ik hem ken. Paulus die gerechtvaardigd was dat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding. Niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik reeds gegrepen ben door de Heer gegrepen. Maar daarna zoekend en daarna verlangend als iets wat hij van de Heer nog moet ontvangen. Dat is het leven der genade. Vast in de Heer. En tegelijkertijd het nog te moeten ontvangen. Nee, dan twijfelt hij niet aan de zekerheid van de Heer en zijn genade. Hij mag weten wie zij is en wie hij mag dienen. Als het gaat over die volkomenheid waar het ook hier de vraag en antwoord 114 gaat, dan moet hij zeggen dat hij die volkomenheid nog niet kent. En daarom zegt ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. O, bent u bekeerd? Maar wat is dat eigenlijk, bekering? In zondag 33 spreekt de catechismus over de waarachtige bekering, als over de afsterving van de oude mensen, de opstanding van de nieuwe mens. We kunnen ook denken aan de profeet Hosea, waar we de woorden lezen: kom, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft ons geslagen, hij zal ons genezen. We kunnen denken ook aan de verloren zoon die het zegt: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal het zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En terugkeren tot de Heer. Dat is bekering. Terugkeren tot de Heer. En wat houdt dat nou in naar zijn grondwoord? Wat is nou de betekenis van het grondwoord? Eigenlijk twee zaken. Het doen van boete. Berouw, boetvaardigheid. Maar dat is wat anders dan spijt hebben over iets. We kunnen spijt hebben over de zonde. Dat we inzitten over de gevolgen van de zonde. Maar dat is geen berouw. We kunnen spijt hebben over de zonde. Dat we denken, dan volgt er nou dat uit voort. En zo kunnen we spijt hebben over de zonde. En de enige spijt van ons is dat we denken, nou ga ik verloren. En ik zeg niet dat de Heer dat niet kan gebruiken. Want ik hoor de dichter van Psalm 116 zeggen: daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de Heer dus aan. Al mijn nood, dan wil de Heer dat gebruiken. Bij de dichter van Psalm 116. Maar het ware berouw is toch wat anders. Dat is dat we zien dat zonde zonde is tegen God. Zijn naam, zijn eer. En dat zonde zonde is tegen zijn Zoon. Dat door mijn zonde de Heer Jezus aan het kruis genageld moest worden. En dat zonde zonde is tegen de Heilige Geest. Een bedroeven, een uitblussen van Gods Geest. Berouw. Dat we zeggen: wij hebben God op het hoogst misdaan. Berouw, dat kende David op Psalm 51. Ik heb tegen u alleen misdreven. Berouw. Hoe dat betekent op de knieën te komen en tot de Heer uit te roepen: gezondigd voor de hemel en voor u. En het betekent nog wat in de tweede plaats: bekeringen breken met iedere zonde die tegen één van Gods geboden ingaat. Dat betekent te zeggen: met Jozef zou ik zo'n groot kwaad doen tegen de Heer. Zou ik de Heer nog in één zonde willen betroeven? En zou ik de Heer nog in één zonde in zijn toren willen kwetsen? Maar dan kennen we dat. Dat berouw dat het uitroept: o God. En dat hartelijke verlangen, dat voornemen. Voor de Heer uitgesproken. Om tegen de zonde te strijden. Hoe voelt wel aan. Dat zijn geen zaken die we kunnen leren vanuit een boek. Dat zijn geen zaken die we kunnen leren, kunnen naspreken omdat iemand anders het ons vertelt. Dat zijn geen zaken die we kunnen leren omdat ze ons gepreekt worden vanaf de kansel. Daar is Gods Geest voor nodig. Om dat in ons hart te leren kennen, want ware droefheid over de zonde, dat kan alleen de Heere werken, berouw. Anders is het niet anders dan spijt, maar berouw, dat is een vrucht van de Heilige Geest. En het breken met de zonde. Oh, misschien is er wel een jongen of een meisje geweest, die hebt het je voorgenomen. Ik zal nooit meer zondigen, en hoe lang hield je het vol? Wat kwam er van terecht om naar Gods geboden te wandelen, te leven en de Heere te dienen? Hield je het één dag vol? Misschien meen je het en het was niet eens waar. En het moment brak aan dat we opnieuw in de zonde vielen, dat je opnieuw de zonde deed. Gevoel het, gemeente, wat de Heere eist, wat de Heere vraagt, wat de Heere zoekt. Dat moet nou bij hem vandaan komen. En hoe werkt de Heere nou dat berouw? Dat ware berouw. En dat oprechte verlangen om met de zonde te breken. De apostel Paulus spreekt daarover. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid, de droefheid naar God. Daar begint het. Daar begint het. Droefheid. Wat is dat? Dat nou met een aards voorbeeld vergelijken. Droefheid. Als je iemand moet missen. Misschien wel een verkeerde uitgegaan. Bedroefd, nog veel erger, als je een geliefde moet missen. Van wie je zeker weet dat je hem op aarde, dat je haar op aarde nooit meer zult zien. Dat je iemand moet missen, die niet te missen valt. Dat is droefheid. En dat nou te missen, God te missen. En niet meer te kunnen missen. De Heer kwijt te zijn. Hem te moeten zoeken. Hem niet te kunnen vinden. Dat is nou, Paulus zegt, de droefheid naar de Heere toe. Die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En hoe zullen we nou God die niet meer te vinden is voor ons kunnen vinden? Dan alleen in de borg en in de middelaar, in zijn zoon. Die hij gezonden heeft. Naar de wereld verloren in schuld. En die een verloren zondaar en zondares alleen kan terugbrengen. In die herstelde verhouding met zijn vader. In die alleen een verloren zondaar en zondares kan opzoeken en zalig maken. Om ze als zijn bruid voor te stellen, eens aan zijn vader en aan zijn vader terug te geven. En verstaat u daarom dat bekering is uiteindelijk de noodzaak om de Heer Jezus te leren kennen. En wie is hij? Hem te kennen in zijn vernedering, hem te kennen in zijn verhoging. Hem te kennen als die allerhoogste profeet en leraar. Wie leert u wie God is? De Heer Jezus, die allerhoogste profeet en leraar. Wie leert u wie ik en wie u en jij zelf bent? De Heer Jezus, die allerhoogste profeet en leraar. Wie wil u leren wie hij voor u wil zijn? De Heer Jezus, die allerhoogste profeet en leraar. Wie wil u leren wat hij gedaan heeft? Om u te kunnen en te willen zaligen, zijn bloed gestort, o Hij, die nu ook is dat lam, die nu ook is die enige hoge priester. En wat is het werk van die hoge priester? Te offeren. Die heeft geofferd voor al uw zonden en die heeft geofferd zijn bloed voor al uw ongerechtigheden. Alleen dat bloed reinigt van alle zonden. Alleen dat bloed kan u zalig maken. Er was nog meer het werk van de profeet, niet alleen te offeren, maar ook te bidden in het heiligdom. Om te verschijnen voor de Vader, allen die door hem tot God gaan. Er was nog meer het werk van de hoge priester, om te zegenen. Om die zegening die hij verworven heeft, om die uit te delen. Of die op een zondaar en zondares te leggen. Zoals de Heer het wil doen voor het eerst. Zoals de Heer het ook wil doen bij vernieuwing. Aan de dis des verbonds. Opdat hij zei. Die eeuwige koning. Die u mag toebehoren. Die eeuwige koning. Die door u gediend wil zijn. En die eeuwige koning. Onder wiens bescherming u mag vallen. Overstaan wij dat. Dat bekeerd is. Dat bekeerd worden. door de Heer Jezus opgezocht worden. Door de Heer Jezus zich ten eigendom gemaakt worden. Door de Heer Jezus vernieuwd te worden. Om eens door de Heer Jezus tot zijn Vader geleid te worden. En dat alles door de Heilige Geest. Kennen wij daar iets van? Mag het uw bede al zijn. Bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. En dat voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. En dat denk ik vanmiddag ook, toch ook aan hen die vanmorgen niet konden aangaan. Terwijl ze de Heere niet meer konden missen. Waren ze vanmorgen in de kerk. Die de Heere lief gekregen hebben, nodig gekregen hebben. Die aan de troon der genade verkeren. Maar het niet voor zichzelf kunnen en durven zeggen. Zijn eigendom te zijn. Ook kan misschien wel komen. Doordat u besprongen bent door de boze. Kan misschien wel komen. Dat de Heere wel heeft gesproken voor uw ziel. Maar uw eigen ongeloof het in de weg staat. Kan allemaal. Maar dan is er zo die bede, dat de Heer al zijn klaarheid en helderheid zich aan uw ziel zal openbaren. En dan misschien vanmorgen naar huis gegaan, niet aangegaan. En misschien wel met droefheid in het hart. En misschien wel ook met die vraag in het hart, zou de Heer wel komen? Zou de Heer me wel zijn genade bewijzen? Zou ik wel vergeving kunnen ontvangen? O, dan wijs ik u ook op een enkele geschiedenis in de Bijbel waar we ook horen dat de Heer kwam op zijn tijd te wijzen. Ik denk aan Maria, Martha, Lazarus was al gestorven, begraven. Ze dacht, het is zeker te laat. Maar de Heer kwam niet te laat. En ik denk aan een man die al 38 jaar ligt, ziek. En niemand had die voor hem zorgde. Niemand had om in het badwater te helpen. O, misschien ook zijn hoop al opgegeven. Maar de Heer Jezus kwam. En er was geen badwater nodig. Weet u voor wie het ook hopeloos leek? Voor die Syro-Fenicische moeder met haar dochtertje die bij de Heere kwam. Ze leek zelf door de Heer Jezus te worden afgewezen. Ik ben niet gezonden dan op de verloren schapen van het huis Israël. Maar wat deed die vrouw? Ze hield aan bij de Heere. Ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heere. En weet u waarom de Heer haar af leek te houden om haar nog meer naar zich toe te trekken? En gemeente, leest u thuis zondag 45 maar daar. Over het gebed. Dat de Heer zijn geest wil geven aan al diegenen. Die met een hartelijk zuchten zonder ophouden. Hem daarom bidden. Hem daarvoor danken. O, hou toch aan bij de Heer. Daar zult niet beschaamd bij uitkomen. Naar volkomenheid gevraagd. Ja, gemeente, maar dan. En dat is een minder lang punt. Punt 2 en 3. Maar dan maar een klein beginsel gevonden. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomelijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste, zolang als ze in het leven zijn. Hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Zou toch kunnen verlangen, ware avondmaalsganger, waar kind van God zal toch niet meer zondigen. Zal toch een heilig leven moeten kennen. Ja, dat is ook het verlangen. Als de Heer de gruwelijkheid en de walgelijkheid van de zonde doet zien. Dan is daar zich een schamen voor en dan is daar ook een afkeer tegen. In Ezekiel 36 lezen wij dat als de Heer zijn volk teruggebracht zal hebben in het land. Dat ze hem tot een volk zullen zijn. En dat hij hem tot een God zal zijn. En dan zegt de Heer, dan zult gij gedenken uw boze wegen. en uw handelingen die niet goed waren. En ge zult de walging aan uzelf hebben over uw ongerechtigheden, over uw gruwelen. O, mag u dat herkennen. De walging van de zonde. Dat werkt de Heer het hart van al de zij. Walgen van de zonde. En dan ook een vrees om de Heer Jezus opnieuw aan het kruis te nagelen. Als Paulus schrijft, dan gaan we dat ook verstaan. Zo wij willen zondigen nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben. Het is en de Heer opnieuw aan het kruis nagelen. En dan lees ik ook in dat er dan geen slachtoffer voor de zonde meer overblijft. En ik lees ook 1 Johannes 3 vers 6. En iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Maar een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien. Heeft hem niet gekend. Dus het is aan de ene kant onmogelijk. Het kind van de Heer nog 1 zonde zal doen. Die in hem blijft, zondigt niet. En die hem, die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Geen slachtoffer meer over voor de zonde. En toch gemeente, het lijkt schijnbaar zo'n ander antwoord te zijn wat we hier lezen in zonde 44. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de Allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel. Deze gehoorzaamheid. Eerst wat opvalt is dat over Gods kinderen hier gesproken wordt. Althans, degene die hier aangeduid wordt door u zien is de Levianus, worden de Allerheiligsten genoemd. Is er dan verschil? Waarom wordt niet gesproken over de heiligen? Al degenen die van Christus zijn, die zijn toch geheiligd. En daar is in de Heer Jezus toch geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen man of vrouw, dat is waar. Toch wijzen, nu zien in Levianus hier naar, maak het zo zeggen, Gods liefste kinderen. En aan wie denk ik dan? Dan denk ik aan die lijst met namen die we lezen in Hebreeën 11. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jefta. Noemt u ze maar op, de Allerheiligste, waarvan we lezen in Hebreeën 11, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftes hebben verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kraal des vuurs hebben uitgeblust, de scherp des zwaards zijn ontvloden, de Allerheiligste. En wat zegt de catechismus van hen? Ze hebben maar, zolang ze in dit leven zijn, maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid gekend. Toen Abraham Isaac zijn enige geboren zoon offerde, wilde offeren, kende hij nog maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Toen Abraham, Sarah, tegen alles in, hun zoon verwachtte, kennen ze maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Toen Mozes op 40-jarige leeftijd het hof van Farao met al zijn rijkdom vaarwel zei, kennen hij maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Toen Daniel en zijn vrienden de gevaren trotseren om de Heer niet te bedroeven, kennen ze maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Toen Mozes op de Nebo stond en bereid was om af te zien van het beloofde land, om te sterven op het bevel van de Heer, kende hij maar een klein begin van deze gehoorzaamheid. Zolang als zij dit leven zijn. En gemeente, dan valt zo op Dat juist van de allerliefste kinderen van de Heer in Gods woord zo duidelijk beschreven staat wat een zonde waren. We zouden zeggen, dat is toch niet tot eer van de Heer dat we zo duidelijk in de Bijbel lezen van een zonde. Maar dat is nou om de strijdende kerk twee dingen te leren. Hoe groot de trouw van de Heer is. En hoe de kerk als ze keer op keer struikelt en valt in de zonde. Niet behoeft te wanhopen aan de zaligheid. Denk eens aan een Noach. 120 jaar bouwde hij aan de ark. Wat een indrukken heeft hij gehad van de majesteit van de Heer. Toen daar het water kwam. En later drinkt hij zich dronken. Zodat zijn zoons hem vinden. Dat is nou Gods kind. Denk eens aan Mozes, de meest zachtmoedige mens van de aarde. Maar hij doodde wel die Egyptenaar. Hij sloeg wel in onheilig ongeduld tot twee keer toe op de steenrots. Denk eens aan Job. O, eerst mocht hij het zeggen toen alles hem ontviel. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Zou het goede van de Heer ontvangen, het kwade niet. Maar later vervloekt hij de dag van zijn geboorte. Denk eens aan Simson, wat heeft hij in grote daden gedaan. Hoe zwak was hij, denk eens aan Hiskia. Hij kleefde de Heer aan. Toen hij 39 jaar oud was en moest sterven, riep hij het uit. Wees gij mijn borg. Maar enige tijd later. Is hij zo trots om de schatten te laten zien aan de vertegenwoordigers van de heidense volkeren. Denk eens aan Zacharias en Elisabeth. Ze wandelden onberispelijk in de inzettingen en rechten des Heren. Maar toen de engel sprak over een zoon die geboren zou worden, geloofde Zacharias het niet. Denk eens aan Petrus. Hoe heeft hij het gepreekt? U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn. Maar toen hij met de heiden aan tafel zat en er kwamen Joden binnen, schaamde hij zich en ging hij van de tafel weg. Iemand heeft wel eens gezegd, Paulus predikte Christus, maar twiste met Barnabas. Predikte Christus, maar twiste met Barnabas. Kent u het, gemeente? Dat de Heere de zijne leerders met alle hoge gedachten van zichzelf om moeten vallen. Herken je het, jonge meisje, dat het wel eens mag geloven, onder de Bijbel lezen op school, dat de Heer ook jouw zonde vergeven heeft op schoolplein. Raak je in een vechtpartij en krijg je straf. Herkent u het ook? In je leven. Dat je meende dat de Heer je los had gemaakt van de wereld. En je kwam bij de supermarkt en je hoorde dat versje. Wat je vroeger ook zo mooi vond. En je kunt het uit je gedachten niet kwijtraken. Kent u het? Dat verslappen in de dienst aan de Heer. Dat lezen we allemaal Gods woord. Van de allerheiligste. En dat is niet omdat de zonde tot eer van de Heer is. En daar mogen we ons niet in verlustigen, maar dan blijkt één ding, die onwankelbare trouw des Heeren. En dat betekent niet dat de heiligen niet naar die volkomenheid hebben gejaagd. Ik jaag ernaar, zegt Paulus, of ik het ook grijpen mocht. Maar toen ik van Christus Jezus greep, ik jaag ernaar. Maar hij heeft het in zijn leven lang niet bereikt waarnaar hij jaagt. Niet één van de allerheiligsten is er ooit gekomen. Ja, ze zijn er wel gekomen, omdat God ze er heeft gebracht. Toen ze gestorven zijn. Toen ze het lichaam de zonde moesten afleggen. Van zichzelf verlost werden. Toen het waar mocht worden voor Paulus. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Toen werd het waar. Toen mocht hij ontvangen. waar die Filippenzen 3 naar jaagt. En wat hij zijn leven niet kon bereiken. Toen werd het waar. Waarom hij de zaligheid verloor. Dat indien we ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En gemeente, waarom is het nou? Dat Gods kind het toch in het leven van de zonde steeds weer opnieuw de zonde doet. En er toch niet in kan uithouden. Dat de Heer in het hart werkt en woont. En dat de Heer in het hart werkt waar hij woont. Dat hij daar niet uitgaat. Kunnen ze soms voor een tijd in de zonde gestruikeld zijn. Maar oh, dan wordt er weer een roepen geboren. Dan is er weer dat heimwee. Dan wordt het weer schuld. Dan wordt het weer uitgeroepen gelijk een schapen die gedwaald in het rand. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek u net, uw zoon, uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij vol hart naar uw gewoon te horen. Kennen we dat? En op laatste, we moeten gaan eindigen. Want wacht me nog een dienst. Doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te wandelen. Ernstig voornemen in de praktijk gebracht. Ja, gemeente, dat is geen gril. Een ernstig voornemen, dat is niet een opvlieging. Dat is er ook, dat lezen we ook in de Bijbel. Dat Orpa in haar gemoed zegt dat ze met haar schoonmoeder mee zal gaan. Maar als het erop aankomt, keert ze terug. Dan van Demas lezen dat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Er is een tijdgeloof. Als de catechisme ervan spreekt. Dus als hij ineens erover spreekt van het zaad. Dat op de steenrotsen valt. Wordt aanvankelijk met vreugde ontvangen. De vrucht lijkt er te zijn. Maar uiteindelijk is daar het afval. Voornemens. Maar hier wordt gesproken over ernstig voornemen. Ja, we moeten het ook eerlijk zeggen. Er zijn ook avondmaalschangers. Die teruggekeerd zijn in de wereld. Gemeente Judas was ook het avondmaal. En dat de Heer Jezus al de prijs afgesproken. Diep aangrijpt. Maar o waar, hier gesproken wordt over ernstig voornemen, daar weet de Heer van. Daar geldt ook van Psalm 32 dat waar is, maar ik beleed naar ernstig overleg. Dan kennen we dat ook. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Ernstige voornemen is door de Heer gewerkt, er is de Heer getuige van. Daar is met de Heer over gesproken. Dat is de Heere beloofd. In de stilte van de binnenkamer. In de stilte misschien wel van de nacht. Zoals het ook leest Jozua 24. Waar het volk het uitspreekt. Wij zullen de Heere dienen. Het wordt opgeschreven door Jozua. Ernstig voornemen. Nee, dan gevoelen Gods kinderen. Er is geen weg meer terug. Er is geen weg meer terug. Tweede wat opvalt is dat ze niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Dat is niet karig, dat is geen selectie in de geboden. Al de geboden. Dan wordt op Psalm 1 waar. Dat dan het woord van de Heer de betrachting wordt, de overdenking. En dan zegt Paulus ook dat hij nou een verlangen heeft om de Heer te dienen, vermaak. Naar de wet van God, naar de inwendige mens. Zijn hart strekt zich naar uit. Dan zegt de dichter van 119, hoe lief heb ik uw wet. Zeg maar betrachting de ganse dag, dan is er een overdenking van het woord. Dat is zoet. Een betrachting. Dan staan we op met het woord. Gaan we naar bed met het woord. Dan leven we bij het woord. Dan is het woorden spijzen voor onze ziel. En de onderhouding van Gods geboden mag de lust worden. Ja, diezelfde die struikelt, mag ik toch zeggen. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting. De ganse dag. En het is nog maar een klein begin. Het is erom dat de Heer het zegt. Ik zal een tot een God zijn. En zullen mij tot een volk zijn. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. En omdat dan. Ook als kind is een hart gevoeld en haar hart gevoeld zoveel onvolkomenheid. Is er nou dat beeld Paulus gebruikt over die renbaan. Waar de hardloper jaagt naar de prijs. En als geestelijk de prijs der roeping Gods naar het wit, naar het einde. En als geen ander beeld ten diepste. Als van Beuyen in de Christenreis. Zicht op Emmanuels land. Geen ander beeld dan Psalm 48. Ziel die stad in het oog. Ja, ziel het oog op de Heere geslagen. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij is. Uitstrekkende naar hetgeen voor mij is. Jaag ik naar de prijs der roeping Gods. Die van boven zich Christus is. Nee, dan geen tijd om stil te staan. De dingen van deze wereld bezig te zijn. Wie dan opzij ziet, zal het doel niet bereiken. Wie dan omziet als de vrouw van Lot. Die zal veranderen in een zoutpilaar. Maar waar het dan mag zijn in een gebeden uit te zien. Naar die dag, wanneer komt die dag, Heere. Dat ik bij u wezen mag. Te zien uw aanschijn geprezen. Wanneer komt die dag. Dat ik van mezelf verlost mag zijn. En zolang die bede, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. O, dan is er dat heimwee. Die droefheid. Dat heimwee naar de Heer. Kent u dat heimwee? Zij die heimwee hebben. Ze komen thuis. Zal het ook voor u, voor jou mogen gelden. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heer, heb dank voor uw woord en wil het zegenen aan onze harten. Dan ligt er een dag achter ons van bediening en van nabetrachting. En zoudt u nou aan ieder van ons nog uw goddelijk onderwijs willen schenken naar wat van nodig is. En dat er een volk mag zijn, Heere. Dat u mag vrezen dienen. In oprechtheid in uw waarheid. Hoewel struikelend door u bewaard wordt. O wilt u het geven. Om daarin te eindigen. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Uit genade. Om Jezus wel. Amen. We tenslotte dan nog zingen gemeente van Psalm 119. Het vijfde vers. 119 vers 5. Gaat dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u. Geef u zijn vrede. Amen.